Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Richteren 15. Richteren 15. De te zingen psalmen, psalm 63 vers 1. Psalm 72 vers 6 en 7. Psalm 36 vers 2. Psalm 42 vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Richteren 15. De te zingen psalmen, psalm 63 vers 1. Psalm 72 vers 6 en 7. Psalm 36 vers 2. Psalm 42 vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting. Sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van psalm 63. Psalm 63. En daarvan het eerste vers. O God, gij zijt mij toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. O Heer, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u. In een land dat door een mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Psalm 63 vers 1. Thank you. Gemeente, de schriftlezing in het morgenuur vindt u in het Oude Testament, in het boek Richteren. En daarvan het 15e hoofdstuk. Wij noemden u als de schriftlezing in dit morgenuur Richteren 15. Voorafgegaan door de lezing van de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk dus Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En het geschiedde na sommige dagen, in de dagen van den tarweoogst, dat Simson zijn huisvrouw bezocht met een geitenbokje, en hij zeide: Laat mij tot mijn huisvrouw ingaan in de kamer. Maar haar vader liet hem niet toe in te gaan. Want haar vader zeide: Ik sprak zeker dat gij haar ganselijk haatet. Zo heb ik haar aan uw metgezel gegeven. Is niet haar kleinste zuster schoner dan zij? Laat zij toch zijn in de plaats van haar. Toen zeide Simson van hen lieden: Ik ben ditmaal onschuldig van de Filistijnen, wanneer ik aan hen kwaad doe. En Simson ging heen en ving 300 vossen, en hij nam fakkels en keerde staart aan staart, en deed een fakkel tussen 2 staarten in het midden. En hij stak de fakkels aan met vuur, en liet ze lopen in het staande koren der Filistijnen. En hij stak in brand zowel de korenhopen al het staande koren, zelfs tot de wijngaarden en de olijfbomen toe. Toen zeiden de Filistijnen: Wie heeft dit gedaan? En men zeide: Simson, de schoonzoon van Demtim niet, omdat hij zijn huisvrouw heeft genomen en heeft haar aan zijn metgezel gegeven. Toen kwamen de Filistijnen op en verbrandden haar en haar vader met vuur. Toen zeide Simson tot hen, zou gij al zo doen? Zeker als ik mij aan u gewroken heb, zo zal ik daarna ophouden. En hij sloeg hen, den schenkel en den heup, met een grote slag. En hij ging af en woonde op de hoogte van den rots van Etom. Toen togen de Filistijnen op en legerden zich tegen Juda en breidden zich uit in Legi. En de mannen van Juda zeiden, waarom zijt gij lieden tegen ons opgetogen? En zij zeiden, wij zijn opgetogen om Simson te binden, om hem te doen gelijk als hij ons gedaan heeft. Toen kwamen 3000 mannen af uit Juda tot het hol der rots van Etam en zeiden tot Simson, wist gij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt gij ons dan dit gedaan? En hij zeide, gelijk als zij mij gedaan hebben, alzo heb ik hun lieden gedaan. En zij zeiden tot hem, wij zijn afgekomen om u te binden, om u over te geven in de handen der Filistijnen. Toen zeide Simson tot hen, zweert mij, dat gij lieden op mij niet zult aanvallen. En zij spraken tot hem, zeggende, nee, maar wij zullen u wel binden en u in hun liederland hand overgeven. Doch wij zullen u geenszins doden. En zij bonden hem met 2 nieuwe touwen en voerden hem op van de rots. En als hij kwam te Legi, zo juichten de Filistijnen hem tegemoet. Maar de geest des Heeren werd vaardig over hem. En de touwen die aan zijn armen waren, werden als linnen draden, die van het vuur gebrand zijn. En zijn banden versmolten van zijn handen. En hij vond een vochtige ezelskinnenbak. En hij strekte zijn hand uit en nam ze en sloeg daarmee 1000 man. Toen zeide Simson, met een ezelskinnenbak 1 hoop, 2 hopen. Met een ezelskinnenbak heb ik 1000 man geslagen. En het geschiedde, als hij geëindigd had te spreken, zo wierp hij de kinnenbak uit zijn hand en hij noemde dezelfde plaats Ramat Legi. Als hem nu zeer dorstte, zo riep hij tot den Heere en zeide, gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en vallen in de hand deze onbesnedenen? Toen kloofde God de holle plaats die in Legi is en er ging water uit van dezelfde en hij dronk. Toen kwam zijn geest weder en hij werd levendig. Daarom noemde hij haar naam de fontein des aanroepers, die in Legi is tot op deze dag. En hij richtte Israël in de dagen der Filistijnen 20 jaar.
Grootmoeder ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt die God die de hemelen heeft als uw troon en de aarde als een voetbank uw voeten. En de volkeren zijn voor u een stofje aan de weegschaal. Een druppel aan de emmer. Zo staan wij vanmorgen voor u. In onze kleinheid, in onze nietsheid. En in onze schuldigheid en verdoemelijkheid. Want dit stofje is een gevallen stofje. Alle mensen tezamen zijn in Adam diep gevallen. Heer, van u afgevallen en de duivel toegevallen. Dat is heel bewust geschied. Daar was geen toeval. Daar was een vrijwilligheid en moedwilligheid, want de mens gewaarschuwd ten dagen dat ge daarvan eet. En nu zo diep van u gevallen leeft hij buiten u, zonder God en zonder hoop. Heer, en gij zoudt in uzelf toch immers volzalig die mens kunnen laten in zijn zelfgekozen verderf. U zou niet minder zijn als dat volk eeuwig buiten u in de rampzaligheid zou moeten verkeren. Ja, daarom zou u in verheerlijkt worden. Daarin zou u ook groot gemaakt zijn. En nochtans, Heere, dat is toch het wonder, nochtans heeft u gewild en heeft u besloten dat er een volk zal zijn dat teruggebracht zal worden in uw hart. Heere, uit u gevallen om in u terug te keren en dat nou van zichzelf niet te kunnen, maar teruggebracht te worden. En daartoe nog de dienst der verzoening gegeven, de prediking van uw woord, om door de geest des Heeren dat woord te leren verstaan, om door dat woord ook te leren buigen en bukken en voor u neer te vallen in onze onwaardigheid en verlorenheid. Heer, en zoudt ge zo nog ook vanmorgen onder ons willen werken. Ook hier nog, in dit stof, dat zijn we samen, uzelf verheerlijken. In de bekering van zondaren, in de verkwikking van uw volk. Maar Heer, ook in de beschaming van uw vijanden. Als zij zien, moeten zien dat er een God is. Hoezeer ze die ook ontkennen. Hoezeer ze dat volk ook benauwen. Dat ze toch mogen zien. Er is een God die voor dat volk waakt. Die het voor dat volk opneemt. Heere, mag het zo deze morgen zijn. Ook in deze dienst van voorbereiding. Want als u het geeft, mag volgende week zondag de tafel gereed gemaakt zijn. Heere, dan roept u uw volk om aan te zitten. Om daar wat verkwikt en verlevendigd te worden. Om de reis weer voor te kunnen zetten. De reis naar de voorgestelde volkomenheid, als gij zult zijn eenmaal alles en in allen. Heere, dan roept gij uw volk op dat de weg niet te ver en het alles niet te veel zou zijn. Want u weet wat maaksel wij zijn en wat van uw mensenkinderen te wachten is. Die het zelf nooit gezocht hebben, die het zelf nooit genomen hebben, die het zelf niet hebben kunnen vasthouden, die zichzelf niet op de been kunnen houden. Die zichzelf niet kunnen voortleiden, die nu in alles geholpen moeten worden. Heren, dat zijn in zichzelf diep ongelukkige mensen toch. Wat is het gelukkig om zo'n hulpbehoevende te zijn? Wat is het toch een gelukkig volk dat nou niets meer kan en niets meer weet? En dat hoeft toch niet, want er is een God die het weet. En er is een God die het kan. Die dat volk geroepen heeft en ook door zal leiden en zal brengen. Er zal er niet één gemist worden. Heere, wilt u dan ook geven dat in deze dienst alles met orde mag geschieden? Opdat het nog helder en klaar zal zijn wat er nou gekend moet worden voor die grote eeuwigheid. Ook als het erom gaat om daar met een kinderrecht te mogen aanzitten. Ach, wat wij zeggen wel eens, we komen als rechtelozen. En dat is mooi gezegd en in zeker opzicht ook waar. Maar er is toch een volk dat heeft een kinderrecht ontvangen. Het is toch kinderbrood dat u uitreikt om uw kinderen te versterken. Heren, dat is toch een vaderlijke daad om kinderen nog eens te helpen. Het brood te geven dat in Christus bereid is. Voor allen die hun ziel bij het leven niet kunnen houden. Wilt u ons gedenken, Heren, dat ene nodige, nu ook deze morgen u nog in alle rust samen mogen zijn. In alle rust, maar wat van rust is dat? Naar het uitwendige, Heren, mogen we hier nog in alle rust samen zijn. Maar u weet ook hoe er onrust is. Deze gehele wereld is in de greep van de onrust. Sinds wij gevallen zijn, is dat mensdom onrustig. Heeft geen doel. Heeft geen diepe zingeving. Mist alles met u. En ach, het leeft maar zo wat voort. Van genot tot genot. Het leeft maar wat voort, zich afsluitend voor God en voor de eeuwigheid. Het vindt wat het neemt, wat en zo. Zo gaat het maar stuurloos verder. De gehele mensheid roerloos geworden. Want u kwijt is alles kwijt. Maar Heren, ook in de gemeente. Ook daar waar u gaat werken, komt onrust, maar een andere onrust. Een onrust die men zich voorheen niet bewust was, nu bewust is geworden. De onrust buiten u te leven. Heere, maar ook wanneer u verder bent getrokken en uw kinderen met geloof hebt begiftigd, dan moeten ze zeggen dat geloof is een onrustig bezit. Want ook in het geloof ligt ten diepste niet de rust. Want geloof is hier een middel om nog met u verenigd te zijn. Maar er komt nog zoveel tegenop en er zit vaak zoveel tussen. Maar straks zal het geloof verwisseld worden met aanschouwen. Er zit er niets meer tussen. En zo is het onrust van binnen en van buiten. Maar het zal wel verschil maken wat voor onrust ons hart bezet houdt. Mocht het nog zijn, een heilige onrust. U te missen en niet meer te kunnen missen. Bij de aanvang en bij de voortgang in dit leven. Heer, u bracht toch samen te midden van alle onrust, ook wereldwijd, zoals wij zien dat de mensheid steeds meer ook zonder het toe te geven moet laten zien, zelf niet die heer en meester te zijn waar men zich vaak voor uitgeeft. Heere, een stuurloos mensdom, maar u gaat uw gang. U houdt uw wegen met uw volk en ja, dan gaat het toch goed. Dan gaat het toch goed. Want u werkt aan op de volkomen verheerlijking van uw lieve deugden en in degene die verloren gaan en in degene die behouden worden. Het een en het ander rechts. Heren, dat te mogen zien, dat geeft uw kerk nog eens moed ook in deze benauwde tijd. Het gaat uiteindelijk goed. U geeft nog hier een samenzijn. En wie zijn wij dat wij dit nog mogen hebben? Geef, Heere, dat wij dan ook mogen beseffen dat het een onuitsprekelijk voorrecht is om in een onrustige wereld nog een plek te mogen hebben waar u spreekt van de rust die er is. In hem die de rust heeft aangebracht voor zijn volk, Christus Jezus. En dat er een rust overblijft voor het volk van God dat in Christus met God verzoend is. Heere, dat we ook door die dienst der prediking nog bediend zouden mogen worden, wilt u ons gedenken. In het ene nodige, maar ook in alle andere zorgen die daar kunnen zijn, ook in de afgelopen week, zijn daar weer slagen gevallen. Heere, als wij denken aan het gezin van de familie Verhaar, waarin stiefvader op het alleronverwachtste is weggenomen, een vrouw een weduwkleed moet dragen. Heer, u kent de verslagenheid vanwege dit verlies. Zou u degene die daardoor getroffen zijn nog willen ondersteunen? En geven ook uit dit verlies nog winst te ontvangen voor de eeuwigheid. Heer, ook bij mevrouw Smeltpoorteman. Een slaggevallen waar haar broer ook al zo onverwachts is weggenomen uit het leven. Wilt u haar, wilt u allen die treuren om dit verlies nog gedenken. En geven ook daardoor aangespoord nog te zoeken dat ene. Dat nou sterker is dan de dood en dan de hel. Die liefde God verheerlijkt in zondagsharten. Heren, die liefde die zo sterk is. Dat het zelfs niet mogelijk was. Dat de dood en de hel de zoon uw eeuwige liefde hebben kunnen vasthouden. In die liefde te worden gesteld, met die liefde te worden begiftigd, daar zal het toch op aankomen. Heren, wilt u zo hen gedenken. Maar ook degene die verborgen kruisen omdragen in deze gemeente. Die staan voor aanstaande onderzoekingen en ingrepen van het lichaam. Heren, gij weet ook in ons midden wie daarmee bezet zijn. De vrezen die dan in een mens leeft, want ach, daar moet ook uw volk wel eens zeggen. Dan kan er zoveel gebeurd zijn, maar kan ik er nou ook mee sterven als het sterven gaat worden? Want ze zijn allemaal stervelingen, op weg een reis naar dood, graf en eeuwigheid. Maar Heere, zou het gij nou willen geven, zou het gij nou willen schenken, bij al diegenen die moeite en verdriet in zichzelf omdragen, die met een vrees vervuld zijn, die voor ingrijpende behandelingen staan, u weet de noden, zou het u nog willen geven. Een God van goed en nabij. Nog geven dat hoe ook de uitkomst mogen zijn, u daarin verheerlijkt en de ziel daarin gezaligd zou mogen wachten. Heren, want in alles leer het ons toch. Zal het toch moeten gaan om de ere Gods. En dan moet een mens de schoontjes buiten van. Keer op keer, opdat uw naam en uw eer over zal blijven. Gedenk ook, heren, diegenen die de afgelopen week verkozen zijn tot het ambt van ouderling en diaken. Ach, en dan is het toch voor hen duidelijk. Dat het nooit duidelijk kan zijn dan wanneer het van de hemel duidelijk gemaakt wordt. En dan maar niets te durven, niets te kunnen. Buiten dat licht van boven, heren. Maar wanneer het licht valt, dan ook in de gehoorzaamheid dat te volgen. Wat ook de uitkomst mogen zijn. Wilt u hem daarin gedenken, toch maar niets te begeren buiten uw gunst. Gedenk de gemeente, heren. De jongeren ook onder ons. Het stormt buiten. Het is ook in de kerk onrustig. Ook zij moeten vaak zeggen, waar leef ik voor? Waarom ben ik op deze aarde? Heren, maar zoudt ge ook de jeugd der gemeente nog willen gedenken en willen geven te zien dat er zin is in hem. De zin van de geschiedenis, de zin van de wereld, de zin van de kerk. Die het oogmerk is van uw eeuwige liefde. Want de zoon van uw eeuwige liefde. Om in hem nu alles te vinden. Voor tijd en eeuwigheid. Buiten Jezus is geen leven. Nog voor oud, nog voor jong. Buiten Jezus is alleen maar een eeuwig zielsverderf. Heere, gedenk ook hen die de kroon der grijsheid dragen. De ouderen onder ons, de gebrekkigen, de hulpbehoevenden. Heere, de eenzame, de weduwe en weduwe naar zijn wezen. Wilt u ze allen nog besluiten onder uw genade en barmhartigheid. Ook gedenken ons als raad der kerk. In het midden van deze roerige tijden. Verleen nog uw lieve gunst over het grond der aarde. Waar deze morgen nog samenkomsten mogen zijn. Gedenk uw getrouwe dienstknecht. Breid nog uw koninkrijk uit. Scheld de duivel. En Heere, geef dat het waar mag zijn. Meer en meer. En ook de verzuchting van uw kerk mag wezen. Dat het waar mag zijn, ja waar mag worden. Dat deze wereld voorbij gaat en arme heerlijkheden. Maar dat uw eeuwig koninkrijk overblijft. Waar gij zult zijn, alles en in allen. En daar nu niet gemist te worden. Daar ook te mogen zijn, waar de vreugde geen einde zal hebben. Bewaar ons voor een onverzoende godsontmoeting. Bewaar ons voor alles waarvoor wij te bewaren zijn, maar boven alles voor een onbekeerd sterven. Heere, wilt u zo nog opstaan over ons en over ons volk, allen die in hoogheid zijn gezeten, ook deze gemeente. Waar, heren, zoals iedere gemeente buiten het paradijs, er niets is te vinden dat u kan behagen, maar nochtans voorwerp te mogen zijn van uw bemoeienissen, wil het nog geven en onderhouden. En ons te samen gedenken naar de rijkdom uw barmhartigheden om Jezus willen. Amen. Geliefden, dan zouden wij met de hulp des Heren in uw midden willen overdenken uit het u voorgelezen schriftgedeelte Richteren 15, wat u vindt opgetekend in de versen 16 tot en met 19. Richteren 15, de versen 16 tot en met 19. Waar Gods woord, onze tekst in het morgenuur als volgt staat opgetekend. Toen zeide Simson met een ezelskinnebakken: één hoop, twee hoop. Met een ezelskinnebakken heb ik 1000 man geslagen. En het geschiedde, als hij geëindigd had te spreken, zo wierp hij het kinnebakken uit zijn hand. En hij noemde dezelfde plaats Ramat-Lehi. En als hem nu zeer dorstte, zo riep hij tot de Heere en zeide: gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en vallen in de hand deze onbesnedenen? Toen kloofde God de holle plaats die in Lehi is, en er ging water uit van dezelfde, en hij dronk. Toen kwam zijn geest weder, en hij werd levend. Daarom noemde hij haar naam de fontein des aanroepers, die een leegje is tot op deze dag, tot zover. Simson te Legi, vier gedachten. Zijn overwinning. Ten tweede zijn dorst. Ten derde zijn gebed. En ten vierde zijn lafenis. Zijn overwinning. Waar hij spreekt in vers 16, 1000 man geslagen, heb ik 1000 man geslagen, zijn overwinning. Ten tweede zijn dorst, vers 18, als hem nu zeer dorstte. Ten derde zijn gebed, riep hij tot de Heer en zeide. En ten vierde zijn lafenis, toen kloofde God de holle plaats die in Legi is. En er ging water uit van dezelfde en hij dronk. Simson te Legi, zijn overwinning, zijn dorst, zijn gebed en zijn lafenis. We wilden eerst nog met elkaar zingen van Psalm 72 en daarvan de zesde, vers 6 en 7. De versen 6 en 7 van Psalm 72. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. En zevende nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uitgenaan zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. En wat daar verder volgt, zesde en zevende van Psalm 72. Gemeente, Simson moet zakken. Simson moet zinken. Waarom? Hij staat te hoog. Veel te hoog. Hoe dat zo? Hij heeft 1000 Filistijnen gedood alleen. Een ontzettende overwinning. Alleen 1000 Filistijnen gedood. En daarom staat Simson hoog met zichzelf. Dat hij dit heeft gekund. Dat hij dit heeft gedaan. Wat is er gebeurd, geliefde? Nou, de Filistijnen, de vijanden van Israël, weten inmiddels wel wie Simson is. Simson de Richter, de Nazireër, toegewijd aan de dienst des Heren. 20 jaar lang heeft hij Israël gericht, een deel van Israël. En hij is bekend geworden bij de Filistijnen als een geduchte tegenstander. Een enkel feit, geliefde. U weet misschien van die bruiloft. Hoe hij aan het einde van de bruiloft daar in Timnat 30 mannen uit Askelon had gedood. Waarom? Wel, Simson had een raadsel opgegeven en zijn vrouw had dat raadsel verraden aan degene die het moesten oplossen. En daarom moest Simson 30 stel onder- en bovenklederen geven. Wel, dat heeft hij gedaan. Hij heeft daartoe 30 Filistijnen gedood en hun onder- en bovenkleding gegeven aan degene die op een valse wijze de oplossing te weten waren gekomen. 30 Filistijnen gedood. Daarna boos weggelopen. Teruggekeerd en toen bemerkt dat zijn schoonvader zijn vrouw aan een andere man had gegeven. En wederom vertorend had hij 300 vossen gevangen. Staart aan staart gebonden met een fakkel daartussen en door het koren gejaagd. De oogst van de Filistijnen verbrand. Niet alleen het koren, maar ook olijf en wijngaard. En toen daarna de Filistijnen gingen vragen hoe dit alles wel was geschied. En zij erachter kwamen wat die vader gedaan had. Die vrouw gegeven aan een andere man. En dat daarom bij vernieuwing Simsons toren was ontstoken. Hadden zij, die Filistijnen, de bruid, de vrouw van Simson en haar vader verbrand. En Simson wederom vertorend had toen de brandstichters gedood. En toen wisten inderdaad inmiddels wel de Filistijnen wie Simson was. 30 Filistijnen gedood, de oogst verwoest, de brandstichters gedood. Inmiddels is Simson weggegaan uit het land der Filistijnen en heeft zich begeven naar Etam, een plaats in het gebergte van Juda. En daar verkeert hij in een rots. Holte. Een grot zouden wij zeggen. En dan gebeurt het. De Filistijnen trekken op naar Juda. En als de Judeërs vragen wat komen jullie doen, dan is het antwoord duidelijk: wij komen Simson gevangenen. Waarom? Wel, hij heeft ons zoveel kwaad berokkend. Wij willen hem nu binden en wij willen hem doden. Simson de Richter. De Richter, ja. Dat is, u zult het misschien niet geloven. Toch zijn ambt. U zult dat misschien niet geloven. U zegt, ach, het is een heet gebakken persoon. Die niets over zijn kant laat gaan. Die zich persoonlijk wreekt. Nee. Nee, dat is Simson niet. Dat kunt u misschien wel denken. Maar dat is hij niet. Hij is een richter. En alles wat hij doet is rechterlijk vonnis van God voltrekken. aan de vijanden van Israël. Simson is eigenlijk een zwaard in de hand van de Heer om het volk te tuchtigen dat Israël benauwd. En deze richter Simson willen ze nu hebben. Ze willen hem doden, deze geduchte vijand. En wat gebeurt er, geliefde? Wat gebeurt er dan? Dan gaan de 3000 man van Juda, van Legie, waar de Filistijnen zich verzameld hebben, naar de plaats Etam, waar Simson zich ophoudt, in die grot, in die rotsspelonk. 3000 man, dat is nogal erg veel, om hun eigen richter te binden en over te leveren aan de handen van de en in de handen van de Filistijn. En dan zie ik vanmorgen hem die meer is dan Simson, die ook verraden werd door zijn eigen volk, ook overgeleverd in de handen van de vijand. De meerdere Simson, Christus Jezus, verraden door zijn eigen volk. Dat volk heeft geroepen, kruist hem, kruist. Hij gebonden, waarom? Opdat hij zijn volk zou ontbinden. Hij talloze smaadheden geleden, opdat zijn kerk van alle smaad en zonde last bevrijd zou worden. Meer dan Simson. Simson vanmorgen wij zijn, dat Christus Jezus, de Zoon van God. 3000 man komen naar Etam om hem te binden en over te leveren. En als Simson vraagt aan die Judeërs, wat komen jullie doen? Dan vertellen ze ook ronduit wat de bedoeling is, u binden, Simson. Want het is toch dwaasheid wat u doet? U weet toch dat de Filistijnen onze vijanden zijn? Waarom dan die Filistijnen iedere keer weer uitgelokt en getart met uw daden? En dan zien we Simson zich overgeven aan die 3000 Judeërs. Hij laat zich binden. Eén voorwaarde. Hij zegt, broeders, ge zult mij toch niet doden. Ik sta u toe mij te binden op één voorwaarde, dat u mij niet zult doden. Dat wordt beloofd. En dan nemen zij, het is een lange weg, van Etam naar Legi, Simson mee gebonden, met nieuwe touwen gebonden. En dan als de Filistijnen, de Judeërs zien komen met Simson gebonden in hun midden, dan beginnen zij te juichen. En zij wanen reeds hun vijand in hun bezit. En de uitkomst is zeker de dood. Maar te vroeg gejaagd. Te vroeg gejaagd, want als dan Simson daar is gekomen in Legie en zijn vijanden de Filistijnen ziet die daar vergaderd zijn, ook dan smelten als het ware die touwen van zijn pols. En hij ziet daar een kaakbeen liggen van een ezel, nog maar kort geleden daar gedood, gestorven. Het is nog vochtig. En hij neemt dat kaakbeen ezelskinnebak en slaat daarmee de Filistijnen. 1000 man. Waarschijnlijk zijn ze van 2 kanten op hem aangetrokken. Beide kanten 500. 500, 500, duizenden samen. 1 hoop, 2 hopen heeft hij gedood. Met 1 ezelskinnebak. 1000 Filistijnen de eeuwigheid ingestuurd. Geliefde. En als dat gebeurd is, als hij zo zijn vijanden heeft overwonnen, dan roept hij zijn overwinning ook uit. Toen zeide Simson met een ezelskinnebakken, 1 hoop, 2 hopen, met een ezelskinnebakken heb ik 1000 man geslagen. Heb ik 1000 man geslagen. De overwinningsroep van Simson. Maar o geliefde, wat is dat mager. Wat is dat arm. Deze overwinningsroep, vergeleken met de overwinningsroep van de grote koning van de kerk, toen hij de strijd volbracht had. Die grote Filistijn, de duivel, de genadeslag had toegebracht. Zijn overwinningsroep, het is volbracht. Het is volbracht. Hier zo anders. Hier Simson, in het besef van zijn eigen kracht, heb ik 1000 man geslagen. Simson staat te hoog met zichzelf. Kijk, het is waar, daar liggen ze. 500, twee hoop. 1000 Filistijnen gedood door 1 man. Heb ik geslagen. En als hij geëindigd is te spreken, dan werpt hij dat kaakbeen weg. Dat wapen heeft hij niet meer nodig. Hij beheerst de strijd volkomen. Zijn overige vijanden zijn gevlucht. Het wapen niet meer nodig. En als derde gaat hij die plaats een naam geven. Een naam geven, Ramathlehi. Hoogte van het kaakbeen. En ook daarin in die naamgeving klinkt door zijn grote daad. Dat kaakbeen waarmee hij op deze hoogte de Filistijnen heeft geslagen. Hoort u gemeente wat hier Simson doet? En waarom ik ook gezegd heb dat hij zo hoog met zichzelf staat? 3 dingen dus. 1. Zijn overwinningsroep. Heb ik 1000 man geslagen? Ik. En dat wegwerpen van het wapen, dat is niet meer nodig. Dat is 2. En als derde, een plaats benoemen, als het ware een monument voor jezelf oprichten, wat daar door mij is geschied. Hoogte van het kaakbeen, Ramathlehi. Simson staat de hoog met zichzelf. Hoe moet het dan? Hoe moet het dan? Simson komt naar beneden. Nee. Nee, wat is een mens zo hoog gevoelend? En worden wij dan vanmorgen ook niet teruggebracht naar het paradijs? Daar komt die hoogmoed vandaan. Daar waar de mens geschapen was. In die gemeenschap met een drie-enige God. Daar heeft die mens in hoogmoed ontstoken. Opstand gepleegd. Opgestaan tegen God. Om ook als God te zijn. De hoogmoed, de mens die omhoog streeft, die wat wil wezen, die wat wil zijn, die zichzelf niet ontziet om God naar de kroon te steken. De hoogmoed is daar geboren. En we zijn er allemaal kinderen van, hoogmoedige mensenkinderen. En wat is het dan nodig om vernederd te wachten? Onze tweede gedachte. Simson overwinning, ik heb 1000 man geslagen. Met een ezelskinderbak, met een kaakbeen van een ezel. Ik heb geslagen. Ik heb dat wapen niet meer nodig. En ik noem deze plaats Ramathlehi. Simson staat zo hoog. Hij moet vernederd worden, hij moet aan de grond komen. Want zo in die hoogmoed kan een mens toch God niet ontmoeten. Maar hoe doet God dat dan? Onze tweede gedachte, zei ik, Simsons dorst. Simson krijgt dorst. En gemeente, dan moet u dat vanmorgen heel letterlijk nemen. Hij krijgt dorst. Die krijgt hij van wie? Van de Heer. Misschien heeft u dat wel eens gehoord. Dat God zijn kerk, zijn kinderen voedt met honger en dorst. En als we daar nou eens over nadenken vanmorgen, dan zeggen we, dat is vreemd. Hè? Iemand voeden met honger. Ja, dat is toch geen voedselhonger? En met dorst. U zou zeggen, dit is alleen maar een versterking van die honger en van die dorst, door nog meer honger en dorst te geven. En toch is dat waar, geliefde. Houd het maar even vast. Misschien dat u het verstaan mag. God voedt zijn kerk met honger en dorst. En daarom zeg ik, Simson krijgt dorst van de hemel. Wonderlijk, daar staat die geweldenaar. 1000 man geslagen. En hoe het geweest is, dat weet ik niet. Maar op een of andere wijze heeft God ervoor gezorgd dat er nou nergens meer drinken te vinden is. Misschien zo even nog een bron, maar toegesloten. Misschien daar een beekje geweest, maar door Gods wondermacht uitgedroogd. Hoe dan ook, er is geen water. En deze man die 1000 Filistijnen heeft gedood, zal hij dan nu van de dorst moeten sterven? Want zijn dorst is zeer groot. Als hem nu zeer dorst. Een hele grote dorst. En we weten allemaal wat dat is. Je kunt wel een tijdje zonder eten, maar zonder drinken kun je niet zo lang. Zeer dorst. Mens omziet vertwijfeld naar water en het is er niet. En zo zeer door de dorst aangegrepen, dat zijn geest gaat wijken. We zouden zeggen, hij is bijna bewusteloos. Ja, hij moet sterven. En dat zal straks ook blijken uit het gebed van Simson. Hij ziet het sterven op zich aankomen. Daar is hij dan, als een vijand zijn of gedood of geweken. De Judeërs zie je ook niet meer. Alleen en geen water. En het wordt erger en erger, de dorst zo groot. En Simson beseft het, als er niets verandert, dan zal ik sterven. En sterven is God ontmoeten. Geliefde. Nou krijgt hij dorst, u zegt, dat begrijp ik niet. Maar die dorst krijgt hij om weer op de knieën voor God te komen. Om van die hoogte af te komen. Om weer in de diepte, in de laagte, in de verootmoediging voor God te buigen. O God weet zijn volk wel op de plek te krijgen. Hij krijgt dorst. Geliefde, en zo is het toch ook met de waarachtige bekering. Wij zijn allen tegen God opgestaan, hoogmoedige mensen. En heel ons streven is altijd meer, altijd hoger. En uit en van onszelf zullen wij nooit van die hoogte afkomen. Maar hoe gaat de Heere dan werken? Ja, dan geeft hij dorst. Zijn er hier die dat kunnen vertellen hoe dat geweest is? Dat je dorst kreeg. Je had er niets gebrek. En dan één keer, dan komt daar een gemis in je hart. In één keer laat God het zien. Dat je zonder God en zonder hoop in deze wereld bent. Dan zie je dat grote gemis in je eigen eenzaamheid. En God laat ook zien hoe dat gekomen is, omdat je God verlaten hebt. In het paradijs, God de rug toegekeerd en daarom alleen en zonder God. Dan komt er een dorst. Wat is dat voor een dorst? Om hersteld te worden in Gods gunst en gemeenschap, om terug te mogen keren in die lieve gemeenschap met een drie-enige God, maar dat zelf niet te kunnen. Een dorst naar een God die je niet kent. Let wel, dat is de eerste dorst. Gods volk kent ook een tweede dorst. Daar wil ik straks wat van zeggen. Maar die eerste dorst, en een mens begrijpt zichzelf niet. Hij gaat een vreemde over de wereld. Hij heeft alles wat zijn hart begeert. Maar als je dat dan hoort, dan zeg je, nee mensen, ik heb niks. Ja, ik heb wel veel voor de wereld, maar wat ik moet hebben, dat mis ik. En wat ik moet missen, dat heb ik. Ik heb schuld en zonde die reikt tot de hemel. Daar loop ik mee. En wat ik mis, dat is God. Een onbekende God. Zo lopen ze dan over de wereld met een hete dorst naar een God die ze niet kennen. Maar die te missen, dat zal de eeuwige dood zijn. Levende dorst naar God. Geliefde, zo voedt God zijn kinderen met honger en dorst. Zo zien we hier ook Simson bij vernieuwing. Weer van de hoogte af. Hoe doet God dat? Door die dorst te zenden. Dorst naar water. Dorst naar water. Maar waarom zou God dat doen? Waarom zou God een mens bekeren? Waarom zou Simson drinken krijgen? Waarom zou God al die mensen die zo hoog met zichzelf staan, die God het licht in de ogen niet gunnen, die alles zelf willen zijn en betekenen en moeten hebben? Waarom zou God dat verdorven menselijk geslacht nog met zijn genade bezoeken? Waarom? Waarom? Ja, dat is niet te zeggen. Dat is eeuwige liefde in het hart van God. Dat is waar de kerk straks in zal wegzinken. In die eeuwige liefde. Van eeuwigheid in de stilte, de nooit begonnen eeuwigheid. Waar is daar liefde in het hart van God. Om dan een volk aan zijn troon te vergaderen. En eeuwig te overladen met de blijken van zijn ongehouden liefde. Dat was in het hart van God. En daarom wat God had wil. Komt er nou een kerk? En hoe komt die kerk er dan? Door dorst te krijgen naar God. Oh, dat zou mij nooit zalig kunnen maken. Mijn dorst kan mij nooit zalig maken. Maar alleen Hij kan mij zalig maken die daar zeer heeft gedorst aan het vloekhout des kruises. De geliefde schootzoon van God, die Hij gezonden heeft in het vlees van ons allen, om als mens die toorn van God te doorlijden. Om als mens te buigen onder de straf die ik verdiend heb. En daar heeft de borg gehangen aan het kruis van God en mensen verlaten. En Hem dorstte zeer. Waar dorstte Hij naar? Naar zijn Vader. Om diens geschonden deugden te verheerlijken. En Hem dorstte naar zijn volk. Om dat met eeuwige genade te bezoeken. En zijn liefde in dat volk te verheerlijken. Hij dorstte naar Gods deugden en naar Gods kinderen. Daarom heeft Hij alles op zich genomen. Ook die vervloekte kruisdood. Om God te bevredigen. Om de kerk van haar straf te ontslaan. En het is vanwege Hem die zeer heeft gedorst. Dat God nou mensen nog zalig kan maken. En hoe dan? Door hen te laten dorsten. God des levens. Die hete dorst die niets kan wegnemen. Dat kan geen tekst. Dat kan geen vrome gestalte. Dat kan ook niet een overbuiging. Dat kan ook niet een jaloers zijn op het volk van God. Nee, die dorst kan alleen weggenomen worden door God zelf. Die leeg alleen vervuld worden met de drie enige God. Die te kennen is het leven, die te missen is de dood. Zo geliefde werkt een Heer. Simson, zijn overwinning. Simson, zijn dorst. Zo komt hij aan de grond. De man die zo hoog stond met zichzelf. Moet nu neerdalen. En dan ligt hij dan vlak voor de Heer. En daar wordt dat gebed geboren. Heer, zou je nog willen helpen? Zo is het toch ook in het leven van de waarachtige bekering. Een mens staat zo hoog met zichzelf aan geen ding gebrek. Hij heeft toch alles. Oh, het kan nog meer, dat wel. Maar in beginsel zou hij hier altijd willen blijven. Maar door die dorst die God wekt, komt er een verlangen om weer met God verzoend te worden. Maar een mens kan zichzelf daar niet brengen. Hij kan het water misschien nog wel zien, maar hij kan er niet meer komen. Hij weet wel dat hij met God verzoend wordt, moet worden, maar hij weet niet hoe dat ooit zal geschieden. Hij leert zichzelf als een des doods schuldige. Als een die overal buiten staat. Die nog maar één recht overhoudt. Straks. In die rampzaligheid in de hel eeuwig dorst te lijden. Waarom? Omdat ik de bron des levens heb verlaten daarom. En zo in die dorst gebracht. Gaat een mens nou zijn oog en zijn hoofd opheffen naar omhoog. Hoor, kan bij zichzelf vandaan nooit meer. Wel geprobeerd hoor. En hier en daar misschien nog wel eens dat vocht genomen. Wat voor de wereld voldoende is. Maar waar die ziel niet van kan leven. Die kan van zijn godsdienst kan die niet leven. Die kan met uitreddingen niet leven. Die kan met openingen niet leven. Die kan alleen maar leven met wie het leven is. Met de Zoon van Gods eeuwige liefde. En dan gaat hij bidden. Wat is dat bidden? Dat is smeken. Dat is soms maar een zucht. Dat is soms maar een ach, een och en een wee. Dat soms zwijgend over de wereld gaan met één grote schreeuw in het hart. Zou ik ooit nog met God verzoend kunnen wachten? Die gaat bidden, geliefd. Oh, dat houdt hij zelf niet voor bidden, hoor. Nee, nee, het is maar wat schreeuw wat God achterna schreeuwt. Dan gaat die mens bidden. Of het ooit nog zou kunnen. Oh, dat gebed, dat kan de grond ook niet wezen. Maar ik kan het niet laten. Nee, ik kan niet bidden, maar ik kan het ook niet laten. Dat is wonderlijk, hè? Niet te kunnen en ook niet te kunnen laten. Dus er loopt die ziel met die hete dorst in zijn hart. Een onbekende God achterna te roepen. En dat blijft zo, geliefd. Maar dat volk dat leert niet anders heel het leven lang dan God achterna te roepen. Hier ook Simson, ach. Die man stond hoog. Hè? Nou, God weet hem wel te vernederen door die dorst te geven. Door water te onthouden. Nu moet hij van zijn hoogte af. Nu ligt hij daar vlak voor God. En wat gaat die man dan doen? Nou gaat hij bidden, dan moet hij opletten. Wat God hem nou geleerd heeft. Wat hij nou geleerd heeft van de Heere in die dorst. Want dat is zo nuttig en profijtelijk voor de kerk, die dorst. Dat aan de grond gebracht. Als een allesmissend zondaar voor God daar te liggen. Wat heeft hij geleerd? Luister maar. Nou gaat hij bidden, onze derde gedachte. Als hem nu zeer dorst. Riep hij tot een Heer en zeide, Gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Ja, Simson. Ja. Ik heb geslagen, nee, dat is voor mij. Gij hebt gegeven. Heeft hij geleerd. Dan hoeft er ook geen gedenkplaats meer voor Simson te zijn. Zal straks ook anders worden. Simson leert. Met de overwinning zelf de hoogte in te gaan. Dat is God de eer onthouden. Ik heb mijn wapen te vroeg weggegooid. Ik dacht er zijn geen vijanden meer. Simson, de grootste vijand is gebleven. Want daar ben je zelf. De grootste vijand, gooi je wapen maar nooit weg hoor. Oh, er zijn wel eens tijden, dacht nou zal ik nooit meer vrezen. En dan zal ik God nooit meer bedroeven, dan kon je de wapenuitrusting wel missen. Nu stap ik rustig aan, betreed een effe baan. Oh, ja, nou de wapen moet je nooit weggooien. Te vroeg, ja, Simson. De grootste vijand staat er nog. Simson zelf. Met bedorven bestaan heeft de kerk levenslang te worstelen. En wat is in die strijd dan het wapen? Ja, de ezelskinderbak heeft hij weggeworpen, maar het gebed als het middel in strijd heeft hij door Gods lieve geest, de geest der uitbranding en genade mogen behouden. En God begiftigt hem met gebed. Om in het gebed in smeking weer tot zijn God uit te gaan. Heere, zegt die Heere. Gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven? En van in de hand deze onbesnedene? Let eens op. Dus wat heeft hij geleerd? Dat hij te hoog stond. Dat hem de overwinning niet toekwam en de eer maar God alleen. Dat hij weer in de diepte moest komen om het daar te leren. Om uit die diepte nu tot God te roepen. Om hem de eer te geven van deze overwinning. Maar ook doet hij op Gods eer een beroep. Door nu voor zijn eigen leven te pleiten. Nee, Simson ligt hier niet als een man die zegt, Heer, ik kan nog niet sterven. Oh, dat kan ik ook niet. Kunt u dat nou sterven? Kunt u sterven? Wanneer kun je nou sterven? Ik kan niet sterven. Wanneer kun je sterven? Als God stervensgenade geeft. Als kan de kerk ook niet sterven. Maar al die weldaden dan zeggen ze wel eens, je weet toch wat er gebeurt, dus kun je daar niet mee sterven. Ik kan met die weldaden, kan ik niet sterven. En als er geen licht over licht valt, dan zie ik ook niks. En dan heb ik niks en dan ben ik niks. Dan alleen een rampzalig zondaar. Een stervensgenade. O, zegt u, Simson kon hier nog niet sterven. Nee, straks wel hoor. Straks wel en dan zal hij zijn dood en nog meer doden dan in zijn leven. Als hij daar staande tussen de pilaren, de tempel van Dagon, laat instorten. Nee, hij niet. Door Gods genade nog één keer kracht vraagt hij dan. Dan kan hij sterven. Dan kan hij sterven. Maar de kerk kan niet sterven voordat ze stervensgenade krijgt. Hier nog niet, maar er is nog wat anders, geliefde. Als hij hier zou sterven, dan zouden die heidenen zouden zeggen, ach, wat is dat nou voor een God? Die helpt wel een stukje, maar niet helemaal. Simson, arme man. Eerst 1000 man verslagen, dan zelf nog gedood door de dorst. Wat de Filistijnen niet konden, dat kon de dorst en dat kon die God nou niet verhinderen. Dan zou dat oneer zijn voor de Heere. En nou geloof ik toch, dat wanneer een mens op die plaats komt, dan is er nog maar één ding. Hè? Nog maar één ding, de Heere Gods. En daarom zegt hij, door u de overwinning. En daarom zegt die Heere, nou kan ik niet sterven, dan zou u onteerd worden. Als ik val alsnog in de handen van die onbesnedenen, van die heidenen. Het gaat uw naam en waarheid aan. En daarom en doet u een beroep op Gods eer. Dat is het ware gebed, geliefde. In het ware bidden en smeken moeten mensen zelf tussenuit vallen. Kijk, in het begin met zijn dorst. Ja. Heer, ik moet sterven. Zo is in de bekering toch ook. Heer, ik moet sterven. En dan zult u me wegwerpen in de eeuwige rampzalige. Wat smeekt hij dan, wat bidt hij dan, maar weet u, daar eindigt hij niet mee. Nee, daar eindigt niet mee. Waar eindigt hij dan wel mee? Dat bidden van de kerk, dat eindigt met de Heere God. Als we op die plek mogen komen, uitgewerkt, ik heb alles gedaan. Maar mijn goede werken brachten mij geen baat. Ook mijn tranen zijn niet het middel geweest om mijn zonde af te wassen. Ook mijn gebed is geen grond geweest waarom God mij zou moeten horen. Alles te dom. Alles te dood. En dan blijft er nog maar één ding over. Dat lieve recht van God. Van gaat die ziel nou onrechtvaardig verloren als ik nu sterf en in de hel kom? Is dat onrechtvaardig? Nee, Heer. U doen is rein, u van een schans rechtvaardig. Dat gaat God zijn kerk leren. Dat het nou de eer van God is die eist de verdoemenis van een zondaar. En dat het een eer van God is, die eist dat alleen die ziel die gewassen is door het bloed van Christus, als een gereinigde bij hem in zijn gemeenschap kan terugkeren. Dat eist Gods recht. En daar maakt God nou een ziel mee eens. Dan gaat de eer van God boven alles uit en zegt die Heere, als ik nou recht verloren moet gaan, doe het dan. Zijt gij met mijn doem gediend, zoek uw eer. Zoek uw eer, ik heb het verdiend en nog dan, Heer. Om het bloed van uw zoon zou het toch kunnen. Maar u bent vrij en ik laat u vrij, maar ik laat u niet aan uw plaats. Ik zal mijn rechter om genade smeken. Ga zomaar uit, geliefde. Ga zomaar uit tot die God die mildelijk geeft en niet verwijt. Kijk, en op die plek kwam nou Simson. En dat is toch de beste plek, dan krijg je oog voor de eer van God. En in het toekennen en het erkennen van de overwinning. Het is uw werk geweest. Maar ook in het beroep doen op Gods eer. Heren, zult gij dan uw naam door het slijk laten halen. Door uw knecht hier zo'n smadelijke dood te laten sterven. Het gaat uw eer, uw naam, uw waarheid aan. En echt. Als een mens zo voor God ligt. Dan gaat het stromen. Dan gaat het altijd stromen. Maar dan kan God zich niet inhouden. Dan opent hij zijn hart. En dan opent hij daar een plaats op aarde. Dan gaat het stromen wat water. Wat gaat er stromen? Bloed. Dan wordt er een bloedfontein geopend. Tegen de zonde van het huis van Israël. Dan wordt die bloedfontein geopend. In Christus. Voor een des doodschulder en verdoemelijke zondaar. Gaat de fontein van bloed stromen. Gaat ook het water stromen. Hier voor Simson. Toen kloofde God de holle plaats, die een leegje is. En er ging water uit van dezelfde. En hij dronk. Met de dood voor ogen. Een laatste zucht tot de hemel. Zijn geest gaat al wijken. Het wordt sterven, het wordt sterven. Zo ligt ook een zondaar voor God. Het wordt sterven. Dat oordeel trekt op zijn ziel aan. De dood klimt de levensvensters binnen. Het einde is nabij. De Dat sterven, geliefde, dat ontzettende sterven, dat trekt op je ziel aan. En in die stervensnood geroepen en daar geleerd naar recht te sterven, om zo het leven te ontvangen. Uit die bron, uit de wonden van Christus, zijn bloed, uit de wonden van Christus, ook het water. Geliefde, in de oude kerk placht men te zien, dat is een schone gedachte, zo geef ik het u ook door, placht men te zien in die Romeinse soldaat die na het sterven van Christus een speer in zijn zijde stak, een man die daarmee heeft getoond de twee sacramenten, een middel geweest om de kerk twee sacramenten te schenken, er komt bloed en water uit. Uit de zijde van Christus, de oude kerken, dat waren theologen niet van onze huidige school, nee, nee, maar die waren van God geleerd, ik geloof het, ik geloof het. Die Romeinse soldaat die stak in de zijde van Christus, toen kwam de water en bloed uit. De twee sacramenten van de heilige doop. En van het heilig avondmaal. Om met dat bloed gewassen te wachten. Bediend te wachten. Om met God verzoend te wachten. Een fontein geopend. Geliefde. Toen kloofde God. Simso kon niets meer. Dan alleen om maar sterven. En dat naar recht. Maar oh, dat wonder. En daar kan de kerk nou eeuwig van roemen. Dat wonder. Toen kloofde God. Toen kloofde God. Waar? Op Golgotha. Toen kloofde God. Met het zwaard voordat die Romeinse soldaat kwam hoor. Was een ander wapen daar geweest op Golgotha. Toen kloofde God met het zwaard van zijn recht zijn eigen lieve zoon. En stortte hem de rampzaligheid in. Het zwaard is ontwaakt tegen de herder. Het wraakzwaard van God is ontwaakt tegen Christus. En de straf die op mij was, is op hem gekomen. Het zwaard dat mij had moeten doden, heeft hem gedood. Hem gestort in de eeuwige dood en rampzaligheid. Toen kloofde God zijn zoon met zijn wraakzwaard. En daaruit die kloven is opgekomen een bron van eeuwige vertroosting voor Gods kerk. Toen kloofde God zijn kind, zijn enig schoot en wonderkind. En uit die kloof wordt nou de kerk bediend. Voor dat ene noodzakelijke, de vergeving der zonden, maar ook voor al die uitreddingen die God zijn kerk geeft. En uit die bron wordt gedronken. Tot die bron wordt de kerk genodigd. In die bron zal de kerk eeuwig verzinken. Voordat we er nog iets van hopen te zeggen. Willen we er samen van zingen. Met de woorden van Psalm 36 en dan van het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. Uw recht is als Gods bergen. Wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 36. Toen kloofde God de holle plaats die in leegje is en er ging water uit van dezelfde en hij dronk. Ja. Als een des doods schuldige zondaar voor het heilig recht van God is ingevallen. Dat recht mag omhelpen, met God eens geworden. Opent Gods nacht. Opent hij een bloedfontein. Om daar in die ziel te wassen. Daar die ziel mee te laven. Tot het eeuwige leven. Het bloed van Christus alleen reinigt van alle zonde. Geschonken uit het heilig recht van God. Als het water des levens ingedronken. En een ogenblik dronken in de liefde. Als Christus zijn liefde uitstort in het hart van een verdoemelijk zondaar. Maar nu, in de aanneming vanwege de bloedgerechtigheid van Christus, een kind des Heeren. Dan moet u dat ook nog leren. Nu, één die in Christus voor God kan bestaan. Gewassen in de bloedfontein. Geliefden, en die worden genodigd. Om ook als de Heer het geeft komende zondag. Te eten en te drinken. Aan de tafel van het nieuwe verbond. Om bij vernieuwing uit die fontein bediend te mogen worden. Om in de kracht van die spijs weer verder te kunnen door de woestijn van dit leven. Totdat het uur komt dat de dood niet meer zal wijken. Maar zal komen om middel te zijn. Om die ziel te brengen op de plaats waar zijn hart bij ogenblikken al mocht wezen. Die heerlijkheid in die rust. In die eeuwige liefde. Die in en bij God alleen is. Gemeente, water uit de rots, water uit de beek, water uit de holle plaats. En dan keert de geest weder. Simson bijna verdoofd, bewusteloos. Hij mag het ervaren door dit water verkwikt. Het leven komt terug. Hij mag opstaan. Doorgaan. Waarmee? Met de strijd. Als rechter. En als kind van God met de strijd. Om strijden in te gaan. In de vreugde des Heren. Volk, gooi je wapen nooit te vroeg weg. Geef hem eer die alleen de eer waardig is. En zoek maar te komen op die lage plaats waar het water van Gods genade altijd naar stroomt. In de dal van de verootmoediging verheerlijk God zijn genade. Toen kwam zijn geest weder en hij werd levend. Zo is het ook als God een mens bekeert die eerste maal. Toen werd hij levend wanneer met de Zoon van Gods eeuwige liefde is het leven gekomen. Toen werd de geest levendig. In het paradijs is die geest gestorven toen die God verliet. In de dood gevallen. Maar met Christus het leven ontvangen. De geest ontvangen. Om door die geest nu voor te gaan. Om straks daar te zijn. Waar Vader, Zoon en Heilige Geest eeuwig zal verkeren. Met de kerk. Die dan staat maar niet te hoog. Met zichzelf, maar de hoogte van Gods liefde. De kerk die dan staat voor Gods aangezicht. Als een triomferende kerk. Op de hoogte van Gods liefde. Daar eeuwig te mogen verkeren. Toen kwam zijn geest weder. En hij werd levend. Ach, dat is de eerste keer zo. Als Christus als het levend water wordt geschonken. Maar ook bij vernieuwing, volk. Als je weer eens met de ziel onder je arm door het leven loopt. Waarom dan? Omdat je weer te hoog met jezelf hebt gestaan. Omdat je zo bekeerd was. Omdat je het allemaal zo goed wist. En je weet niks meer. En je kunt niks meer. En je ligt daar dood. En er is er maar één zucht nog, Heren. Hier ligt er een. Die het waard is voor eeuwig verstoten te worden. Maar Heren, heb ik me dan vergist? Is het dan nooit een werk van u aan mijn ziel geweest? Heb ik me dan bedrogen, Heren, maar als het dan nog uw werk is. Zoudt ge dat nog eens willen verklaren? en betonen, zoudt ge dan al willen komen met dat water wat ik toen heb geproefd, met dat bloed dat ik toen heb gesmaakt, kom dan nog eens, Heer. Kom dan nog eens, opdat ik niet in de handen zal vallen van die onbesneden, opdat ze niet zullen lachen over uw kind, dat voor het gevoel van de wereld door u niet behouden is kunnen worden, die als een huichelaar is openbaar gekomen. Heren, als het waar is, dan zal dat toch niet kunnen. O, zo liggen ze maar. Zo roepen ze maar. Zo schreeuwen ze maar, zo zuchten ze maar. En soms doen ze helemaal niks meer. Dan zijn ze bijna gestorven. Het leven er bijna uit. Nee, dat kan niet. Maar als leven is geschonken, dan kan dat leven er nooit meer onder komen. En op Gods tijd, als de dood weer in de vensters van het levenshuis dreigt te klimmen, zal God zich niet achterhouden. En hij zal uw ziel bij vernieuwing zetten in dat levende water van zijn eeuwige liefde. Dan zult u weer geleid worden in de bronnen en in de beken van zijn genade in Christus. Want hij zal zijn volk niet doen omkomen in dure tijd en hongersnood. Ach, die plaats gemeent. Daar in de diepte vlak voor God. Dat is de plek bij de aanvang en bij de voortgang. Daar mag te komen. En daar in die diepte. Daar in die ootmoed. Staat een tafel gereed. Daar wordt brood bereid. Daar wordt water geschonken. Ja, daar wordt het bloed van Christus uitgedeeld. Aan allen die geleerd hebben. Voor het eerst om bij vernieuwing van een hoogte af te komen. Om voor God te liggen met die ene bede, zalig. Zalig niets te wezen in ons eigen oog voor God. Daarom noemde hij haar fontein des aanroepers. Het laatste gemeente. Hij had ooit een naam gegeven aan de plaats waar hij had getriomfeerd. Ramat Legi. Dat was een standbeeld voor zichzelf. Daar werd Simson verheerlijkt. Van die berg is hij afgebracht. In de diepte ingeleid en zo ook in de diepte van Gods vergevende en trouwhoudende liefde. En nu wordt een ander gedenkteken opgericht, een andere gedenksteen, een andere naam. Fontein des aanroepers. Fontein des aanroepers. Daar in die holle plaats. Gekloofd door Gods hand. Waar het water is opgekomen. Om zijn matte geest weer te verlevenderen. Die plaats, die bron noemt hij nu fontein des aanroepers. Wat hij heeft geleerd. Wie hem aanroept in de nood. Vindt zijn gunst oneindig groot. Dat ervaart de kerk. Vaak als een dode over de wereld. Het wordt sterven. En toch weer bij het leven bewaard. O, God kan van zijn kerk niet af. God kan van zijn kerk nou nooit meer af. En dat wil hij bevestigen. Ook volgende week aan de tafel des Heren. Voor een volk dat het geleerd heeft. Christus, uw bloedfontein. Fontein van de aanroepers. Daar heb ik geleerd. Maar daar heeft u mij opgeruimd. Daar heeft u mij bediend. En nu is er maar één zaak overgebleven in mijn leven. De fontein des aanroepers. Hier is het leven Christus. En straks het sterven gewinnen. Waar komt die kerk dan? Eeuwig bij de fontein. De fontein des aanroepers. Gemeente, dat zal geleerd moeten worden. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Amen. Laten wij nu eindigen. Heren, wat ligt daar voor ons in, voor een ieder van ons hetzelfde? Allen van die hoogte af. Die eerste hoogte, onbekeerd. Vreemdeling van God en zijn genade. Maar er is een tweede hoogte, die kent alleen uw kerk. Weer bij vernieuwing u naar de kroon gestoken. bij vernieuwing opgeklommen, iets te zijn, iets te wezen. Die lage plek veracht, dat niet gewild, alleen maar een smekeling, alleen maar een drenkeling, alleen maar een verdoemeling. We stonden weer te hoog. En nu heeft hij zulke uitnemende middelen om de kerk weer op de plaats te brengen. Heren, waar wordt dan het avondmaal gehouden? In het dal van de verootmoediging. Daar gaat het water stromen. Daar opent u een fontein tegen de ongerechtigheden van het huis van Israël. En wilt ook de gemeente brengen op die plaats. Dat wij alleen daar zullen zijn. Als die naam aan ons verheerlijk is. Als die bloedfontein ook voor ons is ontsloten. Opdat wij daar waarlijk gespijzigd en gelaafd zullen wachten. Heren, wilt u ook deze week van voorbereiding nog gebruiken? Niet alleen als een week van voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal. Maar bovenal, voor een ieder van ons jong en oud hier en thuis. Als een voorbereiding op de eeuwigheid. O, dat er wonderen zouden gebeuren. Heren, niet dat wij het zullen moeten horen, maar het zal wel openbaar komen als ook in deze week. Deze dag er nog zielen het van u gaan verliezen. Voor wie de plaats van Simson geen vreemde plaats meer zal zijn. Die zich daar leeg wenen voor een heilige God. Maar die ook een hoger beroep mogen gaan. Op de eer van God een beroep mogen doen. Heren, want dat is toch wat u van een ieder van ons vraagt. Dat uw naam zal eeuwig de eer ontvangen. Mijn lof en vroeg en de spa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen. Nou, wilt u dat nog leren? Uit vrije gunst die eeuwig u bewoog. Amen. Ik wil nu zingen van Psalm 42, het eerste vers. Het heigend hert der jacht ontkomen schreef niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Eerste vers van Psalm 42. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.